Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Sinds de coronacrisis hebben de meeste studenten slechts 3 maanden fysiek les gehad. Tot alles in december weer op slot ging. Morgen maakt het kabinet bekend of het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wel weer open kunnen. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis ziet veel geduld bij studenten, maar signaleert ook dat het langdurige online onderwijs tot mentale schade leidt.
Het is 10:55, 2 minuten voor het begin van mijn eerste college na 2 weken vakantie. Ik zie al dat een deel van de studenten heeft zijn camera uit. Ik heb mijn camera zelf aan. Ik heb koffie gezet. Ik heb een badjas aan en we gaan zo beginnen.
So, welcome everybody. Can somebody give me a thumbs up if you see?
Dit is Isabeau, ze is 22 en ze is tweedejaars student sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is een van de vele duizenden studenten die al sinds het begin van hun studie thuis zitten en grotendeels online onderwijs hebben gehad. En online een introductie hebben gehad. Online hun medestudenten dus hebben leren kennen. Online werkcolleges volgen. En dus 's ochtends thuis inloggen in hun pyjama. En aan het eind van de dag weer uitloggen. Alleen op hun studentenkamertje. En morgen maakt het kabinet officieel bekend of zij volgende week weer naar college mag of dat ze nog langer thuis moet zitten.
Ja, Patricia, jij bent redacteur onderwijs. De coronacrisis duurt nu al bijna 2 jaar. Het onderwijs heeft echt hele grote klappen gehad. Maar hoe lang hebben de studenten op het hoger en middelbaar onderwijs nu eigenlijk thuis gezeten in de afgelopen 2 jaar?
Ja, heel lang. Als je kijkt naar leerlingen in het basisonderwijs en op middelbare scholen, die zijn hebben ook lang thuis gezeten, maar die mochten tussendoor best wel vaak weer een periode lang naar school. Voor studenten was het echt anders. Het hoger onderwijs is dicht gegaan en eigenlijk 2 jaar lang bijna dicht gebleven op 3 maanden na.
3 maanden?
3 maanden. Na de zomervakantie in september mochten ze weer gaan. En half december weten we, zaten ze weer thuis?
Tot nu toe voelt het eigenlijk niet alsof ik echt student ben. Maar eerder alsof ik een soort online workshop doe of een cursus in plaats van een voltijd bachelorstudie. En ondanks het feit dat ik enigszins wel wist waar ik aan begon toen ik begon met studeren in coronatijd, had ik mijn studententijd toch wel anders voorgesteld of in ieder geval gehoopt op iets anders.
Welke gevolgen heeft deze sluiting, die aanhoudende sluiting van het hoger onderwijs en het middelbaar onderwijs eigenlijk? Welke effecten heeft dit?
Eigenlijk zijn de verschillen heel groot binnen die groep. Je ziet dat studenten op universiteiten en hogescholen, puur als het gaat om studievoortgang, het voor zover wij nu weten eigenlijk best goed doen. Vorig jaar kwamen de eerste cijfers binnen van het aantal studiepunten dat ze hebben gehaald in de lockdown. Nou, dat was zelfs nog iets hoger dan normaal. En de verklaring daarvoor is dat ze ook niks beters te doen hadden dan studeren. Dus dat is dan weer minder leuk. Maar we zien dat studenten op het mbo wel meer leervertraging hebben, zoals dat dan heet.
Mijn naam is Pauline Griesdoorn, ik ben 17 jaar en mijn voornaamwoorden zijn die dienst. Ik doe de opleiding interieuradviseur aan het Houten Mobiliëris College in Amsterdam Sloterdijk. Ik merk dat ik thuis heel erg snel afgeleid ben, nog sneller dan in school. Daardoor schiet ik heel erg in de stress en doe ik niks meer. En op school kan ik daar beter hulp voor krijgen dan als ik alleen in mijn kamer zit. Door corona mis ik ook verschillende materialen. Zo had ik bijna geen A3-papier om op te kunnen tekenen. Gelukkig kon mijn moeder dat meenemen van werk. Maar ik mis bijvoorbeeld nog steeds een tekenhaak, zodat ik al mijn lijnen horizontaal, loodrecht kan tekenen op mijn verticale lijnen. En kan ik ook niet alle programma's openen die ik nodig heb voor school. Wat dus wel lastig maakt om verschillende vakken te volgen.
En hoe zit het met het mentale welzijn?
Daar zie je uit verschillende onderzoeken, en die zijn al redelijk in het begin van de coronacrisis uitgezet door universiteiten, hogescholen, mbo's, maar ook door studentenorganisaties. En toen zag je al dat veel studenten zich eenzaam voelden, last hadden van depressieve gevoelens. En in dit najaar, in november, is er een heel groot onderzoek gepubliceerd. Waarbij het RIVM, Trimbos en de GGD's hebben samengewerkt. Dat is een onderzoek geweest waar 30.000 studenten aan hebben meegewerkt. Die hebben allemaal vragen ingevuld over hoe zij zich de weken daarvoor voelden. En ja, dat onderzoek is dus afgenomen in een lockdown. Dus dat vertekent natuurlijk de uitslag. Maar daar schrik je echt van. Daaruit blijkt dat gewoon de helft van de studenten zich echt mentaal slecht voelt. 80% voelt zich eenzaam. Het zijn echt nare cijfers. Waarvan je ook echt denkt, oh jeetje, hoe moet dat verder met deze groep?
Ik ben Eva en ik studeer journalistiek. Ik zit nu in mijn derde jaar. Ik ben 19. Aan het begin van de lockdown zat ik eind mijn eerste jaar. En was ik heel erg gemotiveerd om mijn studie te halen, hoge cijfers te halen. Ik had een strakke planning waar ik me ook echt aan hield. En dat kan ik nu helaas niet meer zeggen. De structuur die weg is gevallen omdat we niet elke dag meer naar school konden, heeft me wel echt een beetje de nek omgedraaid. Want, ik ga nu niet echt vrijwillig voor 10 uur mijn bed uit. En daar baal ik ook heel erg van. Het is niet zo dat ik er echt voor kies. Maar mijn hele lichaam heeft gewoon geen zin meer.
Bijvoorbeeld ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie trekt aan de bel. Omdat dit ook echt langdurige gevolgen kan hebben voor die groep. Want juist tussen je 18e en je 25e, dan ben je aan het ontwikkelen. Als het dan niet goed met je gaat, en dat duurt lang, dan is het echt moeilijk om te herstellen. Zonder dat we elkaar nu helemaal de put in moeten praten, met de grootste groep komt het echt wel goed. Jongeren zijn echt wel weerbaar, maar dat hangt wel weer af van de situatie waarin ze zitten. Als ze in een fijne sociale omgeving zitten en al vrienden hebben, dan komt dat wel weer goed na deze lockdown. Maar als je al het moeilijker vindt om vrienden te maken, als je al wat introverter bent, of als het misschien thuis niet zo lekker gaat, ja, dan heb je extra nadeel van dit en dan is het echt moeilijk herstellen.
En Patricia, de basisscholen, de middelbare scholen, die zijn wel open. Basisscholen en middelbare scholen zijn even kort gesloten geweest. In ieder geval de week voor de kerst.
Ja.
Maar waarom blijven die mbo's en het hoger onderwijs dan wel dicht? Wat is de redenering daarachter?
De redenering was echt op basis van de hoge besmettingscijfers door Omicron, die met name heel hoog waren bij jonge mensen onder twintigers. Ze durfden het gewoon nog niet aan. En daarnaast, dus naast het feit dat het aantal besmettingen onder jongeren juist zo hoog is, speelt ook wel een rol dat het is ook een groep die, en dat klinkt misschien een beetje kort door de bocht, het is vele malen genuanceerder, maar het is ook een groep die je redelijk pijnloos, voor de maatschappij pijnloos thuis kan laten zitten. Want waar op het moment dat je basisscholen sluit en middelbare scholen sluit, meteen de ouders de pineut zijn, want die moeten dan thuis blijven. Dat levert natuurlijk enorme economische maatschappelijke schade op. En die studenten, het lijkt af en toe wat een beetje een vergeten groep daardoor.
Ik heb eigenlijk ook wel een beetje het gevoel dat we een beetje de genegeerde groep zijn. Want er wordt altijd gezegd dat we nog jong zijn, dat we nog zo lang voor ons hebben, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar ik heb echt wel het gevoel dat de oudere mensen en zeker de mensen die hierover gaan, vergeten hoe erg impact het op ons heeft als we geen sociale contacten kunnen onderhouden en ons sociaal niet kunnen ontwikkelen verder. Ja, ik vind dat best wel erg. En het doet ook wel een beetje pijn.
Ja, en een vergeten groep, dat is misschien eigenlijk wel een mooie manier om te zeggen dat dit een grote groep eigenlijk is in onze maatschappij, die veel concessies moeten doen en daar weinig voor terug lijken te krijgen. Wie behartigt eigenlijk de belangen van de studenten? Als het gaat over ondernemers, dan horen we altijd mensen roepen dat ze zo snel mogelijk weer open moeten. De horeca weet altijd heel goed de media te vinden. Wie komt er voor de studenten op?
Nou, de studentenbelangen worden echt wel behartigd door een aantal organisaties. Je hebt de LSVB, de studentenvakbond. Je hebt het ISO, een grote studentenorganisatie. En je hebt MBO Job, dat is de jongerenorganisatie van het MBO. En daar heb ik natuurlijk ook mee gepraat de afgelopen dagen van: jongens, waarom horen we jullie niet? En zij zeggen, ja, je hoort ons misschien niet, want we gaan niet de straat op, nog. Maar achter de schermen zijn we wel degelijk bezig om met het ministerie van Onderwijs te praten. Om alles te doen wat we kunnen om het belang van studenten over het voetlicht te brengen. Ik heb daarover gesproken met bijvoorbeeld Lisanne de Roos van het ISO. Dat is het Interstedelijk Studentenoverleg.
En we spreken vrij regelmatig met ambtenaren van het ministerie van OCW. Die spreken natuurlijk weer heel regelmatig met de minister. We spreken ook altijd zelf met die minister vlak voor een persconferentie. Dat is ook een moment om te reageren op het besluit wat zij dan gaan verkondigen. Wat we dus de vorige keer gedaan hebben, is ook wel weer duidelijk gemaakt dat wij daar grote zorgen bij hebben en dat we niet blij zijn met de sluiting. We doen het natuurlijk door het ook aan de buitenwereld te vertellen wat het met studenten doet. Want dat is een verhaal wat vooral ook gewoon bekend moet zijn. En we doen het ook door met experts te praten die bijvoorbeeld rondom het OMT zitten of die op een andere manier veel invloed hebben op de besluitvorming. Zodat zij allemaal weten wat de gegevens zijn die wat ons betreft ook mee moeten worden genomen in zo'n afweging.
En zij zijn ook echt begonnen met eigenlijk die campagne van om te laten zien van let ook op studenten, het gaat niet goed met ze. En zij hebben als een van de eerste ook de onderzoeken geïnitieerd naar het mentale welzijn van studenten.
Heeft die lobby van die studentenorganisatie dan eigenlijk gewoon veel te weinig impact?
Ik denk echt wel dat het impact heeft gehad, omdat je wel een kentering hebt gezien. Je zag op een gegeven moment wel heel duidelijk dat het kabinet zich ook uitsprak. Hè, van we gaan de scholen niet meer sluiten. Dat werd wel heel breed gedragen. We weten heel goed wat de schade is van geen onderwijs. Het is ook niet voor niks dat het kabinet de 8,5 miljard voor heeft uitgetrokken. Hè, om de komende, nu nog anderhalf jaar uit te geven aan de achterstanden en ook het mentale welzijn. Dus dat staat echt wel op de agenda. Wat er is gebeurd voor kerst is dat echt Omicron roet in het eten heeft gegooid. We hebben een paar weken geleden nog een soort afscheidsinterview gehouden met minister Slob van Onderwijs. Die op donderdag voor het kabinetsbesluit van dinsdag nog twitterde: de scholen gaan niet meer dicht. Ja, ze zijn er echt door overvallen. En toch in een soort paniek bijna door die enorm snel om zich heen slaande nieuwe variant hebben ze toch de scholen weer moeten sluiten. En ja, dat maakt mij ook wel bezorgd hoor voor de toekomst.
Tot nu toe zijn de maatregelen vanuit de overheid nogal in pieken en dalen gegaan. Datzelfde riedeltje eigenlijk nu al bijna 2 jaar lang. En dat is iets waar ik me in het begin best wel aan kon ergeren. En echt wel best wel grote frustratie bij voelde. Maar op den duur is dat ook weer heel erg gaan wennen. En is er bij mij op een gegeven moment een soort mentaliteit ontstaan van anticipatie op die pieken en dalen en niet te veel vertrouwen hebben in de nabije toekomst.
Wat wel steeds luider klinkt, is toch een roep om te zeggen van hou het onderwijs open. en zorg ervoor dat dat veilig kan. Er is een organisatie die heet Platform Perspectieve Jongeren. Dat is een organisatie die het ministerie van Onderwijs adviseert. En zij hebben vorige week ook nog weer gezegd van het onderwijs moet gewoon open blijven. En het moet niet de vraag zijn van of je het onderwijs weer moet sluiten. Het moet gewoon open blijven. Alleen we moeten kijken hoe dat veilig kan.
Ja, want dit is misschien wel de hamvraag. Hoe kun je op een veilige manier voor zulke grote aantallen mensen die bij elkaar moeten zitten dan om een college bijvoorbeeld of een andere les te volgen? Als je het hebt over de lange termijn perspectief, corona blijft bij ons. Hoe zit het ermee? Wat zijn nu de ideeën daarover om dat op korte termijn wel op een veilige manier te kunnen blijven doen?
Ja, er wordt over een aantal dingen gepraat. Dus bijvoorbeeld in het laatste OMT-advies gaat het bijvoorbeeld ook over mondkapjes in de collegezaal. Hè? Dat is een optie. Dus al ongetwijfeld zal het ook weer over groepsgrootte gaan. Dus dat je met een beperkt aantal mensen in een collegezaal kunt, waardoor je de 1,5 meter kunt waarborgen. Het is voor kerst heel lang gegaan over het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs. En dat lag heel gevoelig. Dat wilden de instellingen zelf eigenlijk ook niet. Omdat ze zeiden van ja, we kunnen dat heel moeilijk controleren.
En dan gaat het om een vaccinatiebewijs, ja. Een QR-code zoals ja. Heel veel andere Precies. mensen ook hebben.
En je zou zeggen waarom niet, hè, als studenten daarmee kunnen studeren. Maar daar was in elk geval voor kerst nog veel weerstand tegen. Uit praktische overwegingen dus. Maar ook vanwege zeg maar, het basisrecht op onderwijs. Kan je iemand die zich niet heeft laten vaccineren onderwijs onthouden? Dat is een hele moeilijke.
We hebben nu een nieuw kabinet. Vrijdag is een persconferentie. Daar wordt meer duidelijk over het hoger onderwijs. Er is ook een nieuwe minister van Onderwijs. Robert Dijkgraaf van D66. Mm-hmm. Gaat hij iets meer kunnen betekenen voor deze groep?
Ik hoop het. Hij zei in ieder geval maandagavond bij Op1 dat hij er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat het hoger onderwijs en het mbo weer open kan.
Ik ga zeker ook heel sterk bepleiten hoe belangrijk het is om het volledige onderwijs open te hebben. Als we één ding gezien hebben, denk ik, hè, dat is ook al groeiend inzicht over de laatste 2 jaar. Dat ja, de meest kwetsbaren zijn toch onze kinderen, onze studenten. Die in een hele vormende fase zitten. En als je die stopt, dan heeft dat denk ik een impact die jaren met je meegaat.
Maar goed, dat zagen we dus ook bij voormalig onderwijsminister Arie Sloppen. Die heeft Precies. het ook niet kunnen voorkomen.
Ja. Ja.
Het blijft afwachten?
Het blijft afwachten, maar ik ben wel hoopvol.
Dankjewel, Patricia.
Jij ook bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Gabriella Adair en Bas van Win. Dit was Vandaag. Morgen weer.